Feel that it's often existed on the earth, in power land. It's finished for one, it's a change that power is good, in the end, good power is in the end. Yes, thank you. Thank you. It's a Jesus. It's God.
Yeah.
This is always and only it's God, Jesus. Yes. This is here in the school. It's
going to be all around.
No, no.
Thank you. ci vai a Irlanda.
Sì, 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 sì.
Welkom thuis,
feet and face. Welkom thuis, voor wie zoek was of voor prijs. Te lang is weg geweest. Welkom thuis, wie mag je zijn? De Vader viert een feest. Welkom thuis, voor wie zoek was of voor prijs. Te lang is weg geweest. Welkom thuis, wie mag je zijn? De Vader viert een feest.
Goedemorgen, allemaal hartelijk welkom in de kerkdienst hier vanmorgen. We gaan het vanmorgen over de tempel hebben. Over het verhaal dat Jezus de tempel reinigt. En daarom gaan de liederen daar ook veel over, over Gods huis, Gods woning. Ook straks de eerste twee liederen die we samen zingen, na de foto met groet. Zullen we nu deze dienst samenstaande gaan beginnen? En we beginnen met het uitzingen van onze afhankelijkheid van de Heer. Ik hef mijn ogen op naar de berg. Genade zijn jullie en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in nauwe verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Met open armen ontvangt God je in zijn huis. En daarna zingen we ook nog het lied Vul dit huis met uw glorie.
Fill this house with your glory. Fill this house with your glory. Fill this house with your amazing acts. Once all this is told you, and all this is told you, open that I know to be there.
Aan onze schuld belijden en om vergeving vragen. Dat doen we zingend en biddend. En we beginnen met de woorden van Psalm 130. Uit de diepte roep ik tot u.
Uit de diepte roep ik u.
Ja, Heer, zo komen we bij u. Uit de diepte. Want deze wereld is zo anders geworden dan dat u hem bedoeld had. Onrecht, machtsmisbruik. Alles rijkt om geld te draaien. Geweld en oorlog. Uw schepping wordt uitgebuit. Armen en vluchtelingen delven het onderspit. Heer, vergeef het dat we dan toch soms gewoon onverschillig blijven. Ons gedrag meer laten bepalen door wat iedereen doet en denkt dan door u. En Heer, niet alleen deze wereld, maar ook ons eigen leven is zo anders dan dat u het bedoeld had. Vergeef het. Als we wel geloven dat u onze vader bent en ons toch zo makkelijk in laten pakken door andere dingen en ons zorgen maken, niet echt op u durven te vertrouwen. Als we ons toch zo makkelijk laten verleiden om te doen wat u niet wilt. Heer, uit die diepte komen we bij u. En we danken u uit de grond van ons hart dat dat kan. Vergeef ons, Heer. En laat uw evangelie klinken en de toon aangeven. En hoor ons nu ook als we biddend verder zingen.
Als u niets dan zonder zou, Heer mijn God, wie bleef een leven waar u wilde, juist vergeten dus blijf wachten tot u komt, Heer mijn God. Ik blijf nog sterker op u wachten dan een mens in lange nachten. Wacht op
En als we dat zo gezongen hebben en je vraagt deze God om vergeving, dan mag je ook absoluut zeker weten dat die God je al je zonden wil vergeven. Want wie zal de uitverkorene van God kunnen beschuldigen? Jezus Christus is gekruisigd, wat meer is, hij is opgestaan uit de doden en hij zit aan de rechterhand van God en hij zelf pleit voor ons. Daarom mag je absoluut zeker weten dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus, onze Heer. Amen.
Israël, hoop op de
we gaan luisteren naar Gods woord. We gaan naar het evangelie van Lucas. En daarvan de versen 37 tot en met 48. En vanaf vers 45, dat zijn de versen van de tekst. Jezus de tempel reinigt. Maar we lezen vanaf vers 37, Lucas 19.
Zelfs de kinderen in de kerk kunnen dit verhaal ondertussen dromen. Maar ik lees het graag nog een keer. Toen Jezus op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste. Enkele fariseeën in de menigte zeiden tegen Jezus: meester, berisp uw leerlingen. Maar hij antwoordde: ik zeg u, als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen. Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen om de stad. Hij zei: had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen. Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen. En ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend. Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen met de woorden: er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een roversschool van gemaakt. Dagelijks gaf Jezus onderricht in de tempel. De hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen, maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen.
Luisteren naar een lied dat Albert voor ons gaat zingen. Dit huis zal een huis van gebed zijn, zegt Jezus over de tempel. De titel van dit lied is Huis van Gebed.
Ik zag dat het op de beamer staat met noten, dus mocht je het kennen of mocht je het willen meezingen, voel je vrij.
Maak dit huis tot een huis van gebed, waar u tastbaar aanwezig bent. Vol van uw glorie, vol van uw naam, alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan. Maak dit huis tot een huis van gebed. Maak dit huis tot een huis van gebed. Laat de beenderen die leven weer, wek ze op als uw kerk profeteert. Vol van uw glorie, vol van uw naam, alles wordt stil, slechts één stem spreekt ons aan. Wij buigen neer voor u en wij verwachten u. Bouw de ruïnes op, herstel uw kerk in. Kom, stort uw geest op ons, blaas ons nieuw leven in. Want wij verlangen naar herleving, Jezus.
Ja, dan is nu tijd voor kindermoment.
Ja, kijk. Ik heb jullie echt allemaal nodig vandaag, jongens. Want ik heb een klein beetje een probleem. En ik weet echt niet meer hoe ik het zelf moet oplossen. Ja, ik denk dat jij ook even moet komen helpen, hoor, Maurice. Weet je wat het is? Er gaat iets heel belangrijks gebeuren. Ik ben namelijk bijna jarig. En dat probeer ik nu thuis al de hele tijd aan iedereen te vertellen. Maar iedereen is druk. En ze zijn steeds allemaal andere dingen aan het doen. De een is aan het werken. En dan is er weer iemand naar school. Of iemand is aan het sporten. En ik heb het al één keertje geprobeerd even te vertellen. Maar toen moest iemand ineens naar de wc. En ik ben dus de hele tijd aan het bedenken. Hoe kan ik nou eigenlijk het beste thuis iets belangrijks vertellen aan iedereen? Wat denken jullie? Hoe zou je dat het beste kunnen doen? Als jij thuis iets wil vertellen.
Dan moet je gewoon.
Wat zeggen ze dan?
Dan zeg je, ik weet het niet.
Dan zeg je even, ik weet het niet. Dan hoop je dat ze gaan luisteren, hè? Maar eigenlijk wil ik het dan iedereen tegelijk vertellen. Wanneer moet ik dat dan doen?
Dan kan je ook iedereen gaan bellen.
Ik kan iedereen bellen van kom naar huis, want ik moet wat vertellen. Dat klopt. En als ze dan allemaal thuis zijn, wat denk jij? Wanneer zou jij het vertellen? Als je aan iedereen thuis iets wil vertellen, tegelijk. Aan papa, aan mama, aan je broers.
'S Ochtends bij het ontbijt.
Bij het ontbijt. Dat is op zich wel slim, hè? En waarom denk je bij het ontbijt?
Want dan zijn ze aan het eten.
Precies. Dat is goed bedacht van jou.
Bij de autorit kan je het ook doen.
Oh, die had ik nog niet bedacht. In de auto, dan zit je vaak ook met z'n. Maar dan kan het ook nog zijn dat iemand wat anders aan het doen is. Of iemand thuis is gebleven. Maar jullie hebben het heel goed bedacht. Want eten is vaak wel het moment thuis dat je met z'n allen bent, hè? Dan zit je met z'n allen aan tafel en dan is niemand andere dingen aan het doen, behalve misschien net een hap aan het nemen. Soms wel een beetje moeilijk, hè, om altijd op het eten te letten. Maar eten is vaak het moment dat je met z'n allen bent en dat je dan iets belangrijks kan vertellen, hè? Nou, dat klopt als een bus en daar gaan wij het vandaag ook over hebben. Kom, loop eens mee met mij naar de plaat. We zijn bij week 3, hè, vandaag in de 40-dagen tijd naar Pasen. Zien jullie de 3 ergens? Kijk, daar is hij. Wil jij de sticker opplakken, Veerle? En vandaag gaan we het ook hebben over een maaltijd. Want wat jullie al zeiden, dat is precies wat Jezus had bedacht. Jezus wilde iets heel belangrijks gaan vertellen aan zijn discipelen, aan zijn vrienden. En hij dacht ook, dat kan ik het beste doen als we met z'n allen aan tafel zitten. Kijk, en we hebben nu hier het huis geplakt. En waar is Jezus gebleven op de plaat? Weet je nog van vorige week? Ah, daar, hè? Toen was hij nog bij de tempel, wat de dominee net vertelde. Nou, mag jij hem pakken, Nora? Mag jij hem bij het avondmaal plakken? Zo, kun jij hem op de goede plek doen? Kijk, Jezus is daar nu ook en hij heeft al zijn vrienden en al zijn discipelen uitgenodigd, want hij gaat ze ook iets belangrijks vertellen. En hij gaat met ze het laatste avondmaal vieren. En dat doen we hier in de kerk ook wel eens, hè? Dan heb ik nog één vraag voor jullie. Wat heb je nodig voor een avondmaal of als je gaat eten? Wat moet je dan hebben?
Wijn.
Oh, jij houdt wel van wijn. Bij het laatste avondmaal. En waaruit drink je de wijn?
Uit een bekertje.
Bekertjes. We hebben bekers nodig eigenlijk, hè? Voor het laatste avondmaal. En wat doen we nog meer? Wijn en wat eten we dan, denk je?
Brood.
Brood. En waarop kunnen we het brood leggen?
Op een bord.
Borden. Dus eigenlijk hebben we bord en bekers nodig. Nou, weet je, we vieren het Heilige Avondmaal in de kerk. Kijk maar eens om je heen. Met alle mensen in de kerk. Juist om met z'n allen te bedenken dat we dat terug moeten denken aan het laatste avondmaal van de Heer. Dus misschien zijn er wel mensen in de kerk die een bordje hebben of een beker. Als je er een hebt, kun je die omhoog houden. Kunnen jullie ze even allemaal gaan ophalen? En dan gaan we die meenemen. Ga maar kijken of jij een bordje en een bekertje kan krijgen van iemand. Dan mogen jullie daarna met mij mee. En Aaron ook.
Komt ook nog een kinderlied, maar dat komt straks na de preek. Ik zit even te kijken wat makkelijker is. Ik kan hier beneden preken of daarboven. Als ik beneden sta, vind ik het zelf prettiger, maar volgens mij sta ik dan te laag, of niet? Ja, gaat er geen stemming over houden ook. Ga gewoon boven staan. Maar ik sta zo verschrikkelijk en bij jullie vandaan op deze manier. Tekst voor de preek, hebben we net gelezen. Jezus, die de tempel binnengaat, handelaren wegjaagt, twee profetieën citeert. Daar gaat het over vanmorgen. En dat we daarover gaan hebben, is omdat ik in mijn eigen gemeentes ook vormen we ook Bible Basics. En dat was het onderwerp van vorige week. Dus de kinderen hebben dat verhaal vorige week besproken. Maar ik hoorde dat jullie daar vorige week geen preek over gehad hadden. Dus ik kan mooi mijn preek van vorige week nog een keer houden. Evangelie van Lucas. Wordt wel het evangelie van de tempel genoemd. Het begint bijvoorbeeld in de tempel. Het evangelie van Lucas. Als Zacharias in de tempel die engel ziet, die hem de geboorte van zijn zoon aankondigt. Het is ook alleen Lucas die dat verhaal vertelt van Jezus op 12-jarige leeftijd. Die bij een feest in Jeruzalem achterblijft en zijn ouders zijn hem kwijt. En dan vinden ze hem in de tempel. En dan zegt hij tegen ze, maar snapten jullie dan niet dat ik daar moest zijn in het huis van mijn vader? En heel bewust eindigt Lucas ook zijn evangelie weer in de tempel. De laatste twee versen van het evangelie zijn deze. Daarna gingen ze vol vreugde terug naar Jeruzalem. Daar waren ze voortdurend in de tempel om God te danken. Dus het begint met de tempel, het eindigt met de tempel. De tempel is ongelooflijk belangrijk in het evangelie van Lucas. En dus ook dat moment, Jezus die naar zijn tempel komt en de tempel reinigt. Maar ja, wat kunnen wij met die tempel verhalen? Het staat toch zomaar een heel eind van ons bed. Daar gaan we over nadenken, zo'n verhaal over die tempel en die tempelreiniging. Wat betekent dat nou voor ons? Het thema van de preek is Jezus en de tempel. En om het verhaal goed te begrijpen gaan we eerst de voorgeschiedenis van die tempel bekijken. Want waarom is de tempel nou zo ongelooflijk belangrijk? Niet alleen bij Lucas, maar zeker in het Oude Testament, maar eigenlijk in de hele Bijbel. Omdat de tempel de plek was waar de hemel de aarde raakt. Eigenlijk was met de zondeval hemel en aarde gescheiden geraakt. God kon niet meer bij de mens wonen. De mens was verdreven uit Gods nabijheid. Hemel en aarde waren uit elkaar gedreven. En toen zei God, en toch wil ik weer dat dat hersteld wordt. En hij koos een volk uit. En hij kwam onder dat volk wonen. En die tempel, dat was de plek waar God woonde onder zijn volk. Waar de hemel de aarde raakte. Daar kon je God ontmoeten. Daar kon je je offers bij God brengen. Daar woonde God. In dat allerheiligste, ja, was Gods glorie. En tegelijk voelde je, eigenlijk kan dat niet. Daarom stonden daar dikke muren omheen. Of eerst tent. Mocht in dat allerheiligste maar één keer per jaar de priester komen. Moesten er altijd offers gebracht worden. Dat de hemel de aarde raakte, ja, dat was Gods bedoeling en eigenlijk was het onmogelijk. En het ging ook mis. Want de mensen gingen op die tempel vertrouwen in plaats van op God. En later zegt de profeet Jeremia, jullie zeggen altijd maar de tempel van de Heer, de tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Alsof het jullie bezit is. En tegelijk roven jullie, plegen jullie misdaden. Dit is wat Jeremia zegt. Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik zie wel degelijk wat jullie doen, spreekt de Heer. En dan komt er een dreigement, een waarschuwing. Ga maar eens naar het heiligdom in Silo, waar ik mijn naam vroeger liet wonen. Vroeger stond de tabernakel, het eerste heiligdom in Silo. En zie wat ik er vanwege de wandaden van mijn volk mee heb gedaan. Het is verwoest en verdwenen. God zegt, ik zit niet vast aan die tempel. Als jullie niet naar me luisteren en voor me leven, dan laat ik die tempel verwoesten. En in het jaar 586 was het zover. En werd door de Babyloniërs Jeruzalem ingenomen en de tempel verwoest. En wat een tragedie, die plek waar de hemel de aarde raakte, was weer verdwenen. Het was mislukt, zou je zeggen, Gods plan, om dat herstel weer mogelijk te maken. En dan juist in die tijd van de ballingschap, komen er weer profeten en die zeggen, en toch komt het goed. Uiteindelijk ga ik het land herstellen. En uiteindelijk komt er ook weer een tempel. En die tempel zal mooier zijn dan die ooit geweest is. Die profetus Ezechiël waait hoofdstukken lang aan de beschrijving van een prachtige tempel die in de toekomst komt. En Jesaja bijvoorbeeld die zegt, als straks die tempel er weer is in dat nieuwe rijk, dan is die niet meer alleen voor ons, de Joden. Dan is die voor de hele wereld. Dan kunnen de vreemdelingen er gewoon offers komen brengen. En de vreemdeling die zich met de Heer verbonden heeft, Jesaja 56. En om hem te dienen en zijn naam te lief te hebben, breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers worden op mijn altaar aanvaard. En mijn tempel zal huis van gebed voor alle volken heten. Straks zal die tempel het middelpunt van de wereld zijn. Daar zullen alle volken God komen ontmoeten. En Zacharias, die schetst een beeld straks van een Jeruzalem waar de tempel heilig is, maar waar heel Jeruzalem heilig is, waar er eigenlijk geen verschil meer is tussen de tempel en de stad. En dan zegt hij, de kookpot in de tempel zullen dienen als offerschalen voor het altaar. Alle kookpotten in Jeruzalem en Juda zullen aan de Heer van de hemelse machten gewijd zijn. Ieder die wil offeren kan ze gebruiken om er zijn offer in te bereiden. Straks loop je met je eigen koekenpannen, met je eigen steelpannetje de tempel binnen. En dan kun je gewoon wat je klaargemaakt hebt aan de Heer aanbieden. Want het is niet alleen meer in de tempel waar de hemel de aarde raakt. Alles zal heilig zijn. Gods glorie zal heel de stad, zal heel het land vullen. En dan dat hele opvallende slotzinnetje. Als die dag aanbreekt, zullen er nooit meer handelaars zitten in de tempel van de Heer van de hemelse macht. Dan zal het in die tempel alleen nog maar om God gaan. En wordt er geen handel meer gedreven. Met dat soort visioenen leefden ze. Straks komt het goed en dan staat die tempel er weer. Het zal mooier zijn dan ooit. Maar de profeet Malachi, de laatste profeet van het Oude Testament, zegt wel ja. Maar voordat God zover is dat die nieuwe toekomst aanbreekt, komt hij wel met zijn oordeel. Komt de dag van de Heer. Dan zegt Malachi dit. Opeens zal hij daar naar zijn tempel komen. De Heer naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. Wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven als hij verschijnt? Nou, voel je hoe ongelooflijk belangrijk die tempel is in al die heilsprofetieën waar dat volk mee leefde? En voel je hoe ongelooflijk spannend het is wat er gebeurt in die dagen van Jezus? Jezus komt naar zijn tempel. 2 weken geleden ging het er in het kinderprogramma in ieder geval over dat Jezus als een koning Jeruzalem binnenkwam rijden. En je voelde die spanning in dat volk. Gaat het nu gebeuren? Gaat God het nu waarmaken? Al die profetieën over dat vrederijk, over die koning die komt, over het herstel van de tempel. En Jezus is Jeruzalem binnengekomen. En wat is het eerste waar hij naartoe gaat? Het eerste waar hij naartoe gaat is naar de tempel. En die tempel was in die tijd een ongelooflijk groot complex. Herodes had er Je zou in onze tijd zeggen miljarden ingestoken om die tempel weer tot een ongelooflijk imposant gebouw te maken. Er stond een heel groot terrein omheen. Buitenste terrein was het voorhof van de heidenen. Daar kon dus iedereen, ook de mensen uit de volken, komen. En het was de week voor het Pesachfeest. En dan waren er honderdduizenden mensen in Jeruzalem. En het was druk in die tempel. En juist in die voorhof van die heidenen werd ongelooflijk veel schapen en lammeren verhandeld. Want het was bijna Pesach. En als je op reis kwam, kon je niet je vee meenemen, dat hele end. Dus die kocht je daar. En dus waren er ook geldwisselaars, want je kon de munten met de afbeelding van de keizer niet gebruiken in de heilige tempel. Dus dat geld moest gewisseld worden. En Flavius Josephus, een Joodse geschiedschrijver, zegt, er werden in die week voor Pesach meer dan 100.000 schapen verhandeld in die tempel. Dus het was een enorm complex, duizenden mensen, een enorme markt. En dan komt Jezus. En die maakt er een ongelooflijk tumult van. Hij begint handelaren weg te jagen. Lucas beschrijft het heel kort. Hij zegt, waar hij handelaren begon weg te jagen. Maar uit andere evangelieën berekende, hij gooide tafeltjes van de geldwisselaars om. Hij had een zweep gemaakt van touwtjes en joeg ze de tempel uit. Ja, en als hij dan genoeg tumult gecreëerd heeft, dan komt hij met zijn profetische boodschap. En die heeft twee kanten. De eerste kant is dat hij zegt, ik ga deze tempel herstellen tot zijn doel. En daarvoor citeert hij Jesaja. Er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Jullie hebben er een markt van gemaakt. Hier moet het draaien om gebed. En je hoort op de achtergrond nog meeklinken, een huis van gebed voor alle volken. Hij staat er op de voorhof van de heidenen. Het moet een huis van gebed zijn, zegt Jezus. Daar is de tempel voor bedoeld, dat alles op God gericht is. Daar ben ik voor gekomen, om die tempel weer aan zijn doel te laten voldoen. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat hij de verwoesting van die tempel aankondigt. Want hij citeert Jeremia. Jullie hebben er een rovershol van gemaakt. En als Jeremia dat zegt in die tijd, daarmee kondigde hij de verwoesting van de tempel aan. En dat Jezus dat ook bedoelt, blijkt diezelfde week als hij tegen zijn discipelen dit zegt. Bekijk die tempel maar goed, want hij zal helemaal worden afgebroken, steen voor steen. Ongelooflijk schokkende woorden. Voor die mensen die wisten wat die tempel betekende, daar raakte God de aarde, daar woont hij onder zijn volk. En je vraagt je af, hoe kan het nou allebei? Hij komt die tempel herstellen en het zal weer een huis van gebed zijn. En die tempel zal verwoest worden. Ja, dat kan je alleen maar begrijpen als je weet dat die tempel niet het eindpunt is. Maar dat Jezus zelf het eindpunt is. Jezus zelf is de tempel. En als je het verhaal van de tempelreiniging in Johannes leest, dan zegt hij daar ook, breek deze tempel af en in 3 dagen zal die weer opgebouwd worden. Als ze vragen, wat geeft u het recht om hier zo op te treden? Hij is de tempel. Weet je, in het Oude Testament had je die ene plek waar God woonde. Nu woont God in ons midden in Jezus Christus. In hem is Gods glorie naar deze wereld gekomen. Johannes zegt in zijn eerste hoofdstuk, hij heeft onder ons gewoond, hij heeft onder ons getabernakeld en we hebben zijn glorie gezien. De glorie van God. In Jezus is God zelf nu in deze wereld. En hij is niet alleen Gods glorie in deze wereld, hij is ook het ultieme offer. Uiteindelijk komt hij het offer brengen waar al die offers in die tempel naar verwezen. En daarmee maakt hij straks ook het gebouw overbodig. En wat Jezus daar op dat moment doet en zegt, ja, dat raakt de mensen in het middelpunt van hun geloofsbeleving. En je ziet twee reacties. Je ziet De hoge priesters en de schriftgeleerden, de leiders van het volk, wilden hem uit de weg ruimen. Ja, want Jezus komt aan dat wat hun het meest heilig is, de tempel. En Jezus komt aan hun eigen zekerheid. Zij leefden goed, zij leefden met die tempel. En Jezus doet net of het straks verwoest zal worden. Bovendien is het gevaarlijk wat Jezus doet. Want als de Romeinen straks ervan horen, wat zal er dan gebeuren? Jezus kan maar beter uit de weg geruimd worden, zeggen de leiders van het volk. Maar aan de andere kant, het volk hing aan zijn lippen. Die dachten, misschien is die het wel. De koning die zal komen. Uiteindelijk God zelf die naar zijn tempel komt. Het begin van een nieuwe periode waarin het vrederijk zal komen. Daar hangt het tussen. Of ze wijzen hem af en ze vermoorden hem. Ja, of dit is de toekomst van de wereld. Goed, wat betekent dit verhaal nou voor ons? Ik wil 5 dingen noemen. Het eerste is dit. Alles draait om Jezus. Weet je, dit is niet zomaar weer een profeet die naar de tempel komt. Hij citeert Malachi, de Heer zelf, Yahweh zelf zal naar zijn tempel komen. En nu zegt Jezus, ja, nu komt de Heer zelf naar zijn tempel. En hij praat met een autoriteit, mijn huis moet geen rovershol worden. En hij zegt het alsof hij het over zijn eigen huis heeft, op zijn minst suggereert hij dat. In Jezus is God zelf gekomen. Zo'n ongelooflijk belangrijk verschil. Want Jezus is niet zomaar iemand die je in een rijtje kan zetten van profeten en van mensen die waardevolle dingen gezegd hebben over deze wereld. Nee, Jezus is God zelf die naar deze wereld gekomen is. Uiteindelijk zul je moeten kiezen. Of je ontmoet God. En je kunt hem alleen maar ontmoeten in Jezus Christus. Of je wijst hem af. Of je hangt aan zijn lippen. Of je kruisigt hem. Dat is de keus waar Jezus mensen altijd voor stelt. Je kan hem niet in het rijtje zetten van interessante figuren die iets moois gezegd hebben, waar je wel eens een keertje over na kan denken en verder ga je je eigen gang. Of er is een toekomst voor deze wereld. En die komt hij brengen. En dat laat hij zien als hij naar zijn tempel komt. Ja, of we moeten die toekomst zelf maken. En we moeten zelf ervoor zorgen. En dan is die een bedreiging voor ons. Dat is het eerste. Het tweede is, Jezus komt met oordeel over onrecht en een lege religie. Daarom citeert hij Jeremia. En het kan nog steeds, hè, dat het in Gods huis, dat het in de kerk draait om onze macht en om ons gelijk en dat we elkaar daarmee om de oren slaan en dat het daar uiteindelijk om draait en niet om Jezus Christus. En het kan nog steeds dat religie een soort lege huls wordt, zoals een prachtige schelp. Tuurlijk, je hebt prachtige kerkgebouwen, je hebt mooie muziek. Je hebt gemeentes die het ongelooflijk goed hebben met elkaar. Maar als daar niet het leven van Jezus zelf in zit, is het een loze huls. En zoals een prachtige schelp waar geen dier meer in zit, uiteindelijk verbleekt en uit elkaar valt. Zo zal een tempel zijn waar Jezus niet in het middelpunt staat. Zo zal een gemeente zijn waar het niet meer om hem draait. Uiteindelijk komt daar zijn oordeel over. En het derde, alle ruimte moet er zijn voor woord en gebed. Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel, staat er. Hij reinigt die tempel en wat gaat hij er dan doen? Dagelijks gaf hij er onderricht. Dagelijks liet hij er het evangelie klinken. Dagelijks vertelde hij die boodschap dat God dat koninkrijk kwam brengen. En dat hij dat kwam brengen door hem. En zei hij erbij, mijn huis moet een huis van gebed zijn. Hier moet het erom draaien dat we het van God verwachten en dat we God aanbidden. Dat is ten diepste nog steeds waar het in de tempel van God, in de gemeente, om moet draaien. Draait het om God, om het luisteren naar zijn stem, om het aanbidden van hem. Want als we druk zijn met van alles, maar dat niet meer in het middelpunt staat, ja, dan gaat die tempel verloren. Vierde, overal is overlap. Wat bedoel ik daarmee? In het Oude Testament stond die tempel daar. Daar raakte de hemel de aarde. En dus moest Gods volk altijd naar Jeruzalem om hem te ontmoeten. 3 keer per jaar moesten ze die reis maken om daar hun offers te gaan brengen. Dat is nu zo anders. In Jezus Christus is God zelf naar deze wereld gekomen. En overal waar zijn woord klinkt, en overal waar hij gehoorzaamd wordt, daar woont hij met zijn geest, zegt de Bijbel. Daar raakt de hemel de aarde. Daarvoor ben je gemeente met elkaar. Om een plek te vormen waar de hemel de aarde raakt. Waar Gods geest woont. Waar het draait om gebed en zijn woord. Waar iets te zichtbaar wordt van dat koninkrijk dat hij kon brengen. Waar die nieuwe wereld al start. En dat kan nou overal in deze wereld. En daarvoor ben je er ook zelf. Want het Nieuwe Testament noemt elke gelovige een tempel van God. Een plek waar de hemel de aarde raakt. Waar de geest van God in jouw leven binnenkomt. Zodat er geluisterd wordt naar zijn woord. Zodat aanbidding het middelpunt van je leven wordt. En zodat mensen iets kunnen gaan zien in jouw leven. Van hey, zo is dat nieuwe leven dat God uiteindelijk bedoelt. Uiteindelijk is dat waar God naartoe wil werken. En daarvoor ben je kerk. En daarvoor ben je Christus. Christen. Om de hemel de aarde te laten raken en dat zichtbaar te maken. Ja, en daar ontbreekt nog van alles aan, dat weet ik ook wel. En toch, aan de ene kant, daar mogen we ons voor inzetten. En aan de andere kant mogen we weten, en uiteindelijk is het verhaal nog niet af. Het verhaal van de tempel, eigenlijk is dat het verhaal van de hele Bijbel, is pas af als straks de hemel en de aarde weer één geworden zijn. En dat is waar het op uitloopt. Je mag leven met hoop. Want, zegt Johannes in het laatste Bijbelboek, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En uit de hemel was die neergedaald op aarde, een nieuw Jeruzalem. Daar is Gods glorie in al zijn volheid midden onder de mens. En we kunnen ons er nog geen voorstelling van maken. Maar dat is waar we voor geschapen zijn. En dan zullen we pas echt begrijpen waar we voor bedoeld zijn. En hoe staat het dan met de tempel in dat nieuwe Jeruzalem? Johannes vertelt het erbij. Maar een tempel zag ik niet in de stad. Want God de Heer, de Almachtige, is haar tempel met het Lam. Daar zullen we zien dat Jezus zelf al Gods glorie bevat. En daar zullen er geen muren meer tussen zitten. Maar daar zal Gods glorie de wereld vullen. Dat is uiteindelijk waar we naartoe leven. En daarvoor kwam Jezus naar de tempel. Om die te reinigen van alles wat daar niet bij past. Om te zeggen, het moet weer een huis van gebed zijn. En hij liet er elke keer weer zijn woord klinken. Nou, zo kwam vandaag Jezus naar zijn tempel. Amen. Gaan nu samen ons geloof belijden en daarmee reageren op de boodschap van het woord. Heer, u bent mijn leven. Dat gaan we samen zingen en laten we het maar staande doen. Thank you.
Goedemorgen, broers en zussen. Ik heb een aantal mededelingen namens de kerkraad voor u. Allereerst, afgelopen dinsdag vergaderde de kerkenraad. We hebben niet de hele agenda kunnen afwerken. En daarom vervolgen we de vergadering komende dinsdagavond vanaf 8:30 in ons kerkgebouw. En u wordt herinnerd aan de generale repetitie van het Castelloconsort, het ensemble dat in onze kerk repeteert en eigenaar is van het Italiaanse orgeltje, orgel. Als gemeente zijn we uitgenodigd om deze generale repetitie bij te wonen. En ze vindt komende woensdag plaats om 7:00 s'avonds hier in de Franse kerk. En de kerk is open vanaf 7:15. Het vriendelijke verzoek is om u aan te melden. En dat kan via de app. En als u nou de app niet gebruikt, dan is er vast wel een gemeentelid die u wil aanmelden via de app. En in die app en in de nieuwsbrief vindt u ook meer informatie over het concert en over de generale repetitie. De collecte in deze dienst is bestemd voor Red een Kind. Red een Kind is een christelijke internationale ontwikkelingsorganisatie die toekomst wil geven aan kinderen die leven in armoede. Ze helpen niet alleen de kinderen, maar ook hun families en de gemeenschappen waar ze onderdeel van uitmaken. En hun ambitie is om hen in 7 jaar blijvend uit armoede te laten groeien. In ons gebed van zo dadelijk zullen we opnieuw bidden voor onze zus Lydia Brons. Uit een nieuwe controle bleek dat de geplande chemokuur nu wel kon starten. Afgelopen vrijdag, zo heb ik begrepen, is Lydia met deze kuur begonnen. En we zullen danken voor deze mogelijkheid en ook bidden voor een bemoedigend resultaat. Na deze dienst is er weer gelegenheid om met elkaar koffie en thee of desgewenst limonade te drinken. U bent daarbij allen hartelijk welkom en ik zie dat er best een aantal gasten is. En zij zijn ook uitdrukkelijk van harte uitgenodigd om bij het koffiedrinken aanwezig te zijn. En de mooie bloemen die weer zijn gekocht, die zijn deze week voor de familie Hempenius. Als dank voor het werk dat Lucas in de kerk verricht, maar ook als teken van meeleven met en een hart onder de riem voor onze zus Annelies. Tot zover de mededeling.
We gaan bidden. Heer in de hemel, we loven en prijzen u dat u in Christus Jezus onze Heer naar deze wereld gekomen bent. En dat we uw glorie en uw liefde gezien hebben. Dank dat zo de hemel, de aarde definitief geraakt heeft. En dat u door hem uiteindelijk deze hele wereld zult vullen met uw glorie. En wij bidden u, of u wil geven dat zoals die toen de tempel reinigde, dat hij zo ook ons en onze gemeente wil reinigen. Waar ons geloof gewoonte is geworden, waar religie leeg wordt, waar we de zekerheid in onszelf zoeken. Heer, confronteer ons daarmee en help ons om weer op u gericht te raken in alles wat we doen. Om weer naar uw woord te luisteren en dat te gehoorzamen in heel ons leven. We bidden u, maak ons als gemeente werkelijk steeds meer nog tot een huis van gebed en aanbidding. Geef dat het woord elke keer weer mag klinken met kracht en liefde. Woon hier met uw geest. En geef dat we het mogen ervaren elke keer weer met elkaar dat de hemel de aarde raakt. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. Waar ze vervolgd wordt, geef volharding. Waar ze verdeeld is, geef verzoening. Waar ze haar roeping vergeten is, wek haar op tot nieuw leven. En laat overal waar uw naam wordt aangeroepen iets zichtbaar mogen worden van uw koninkrijk. We bidden u voor de wereld waarin we leven. Zoveel oorlog en oorlogsdreiging. Zoveel slachtoffers. Zoveel mensen die leven tussen de puinhoop. Zoveel dreiging. Heer, ontferm u. Geef wijsheid aan leiders en moed aan wie opkomen voor het recht. Breng nederigheid en bereidheid om te dienen, waar alles draait om macht. Breng vrede, waar geweld de toon aan geeft. En liefde waar haat heerst. Heer, we bidden u voor ieder die zich inzet in deze wereld, voor uw koninkrijk. En we danken u dat we in de collecte mogen geven voor Red een Kind. Wilt u ook dat werk zegenen? En geven dat het toe bij mag dragen dat nog veel kinderen en gezinnen uit de armoede geholpen worden. Heer, zo komen we bij u. Ook met ons verlangen naar die wereld die komt. Waar u alles zult zijn in allen. Heere Jezus, komt u haastig terug. En tot die grote dag, Heilige Geest, vul ons, woon in ons. We vragen het u uit genade.
Vader, dank u wel dat u onder ons woont, dat u ook vandaag weer naar ons toe wilde komen. Dat we u in deze dienst weer mochten ontmoeten. Dank u wel dat we die ontmoeting niet hoeven te beperken tot eens in de week. Maar dat u elke dag bij ons wilt zijn en dat wij u dagelijks kunnen ontmoeten in uw woord. Helpt u ons ook om die mogelijkheid daadwerkelijk te benutten en tijd vrij te maken voor u, ook als onze agenda's gevuld zijn. Geef dat zo ook in onze eigen levens telkens weer de hemel de aarde mag raken. Wil u danken voor allerlei middelen die ons kunnen helpen om naar uw woord te luisteren. Zoals dagboeken, leesroosters en podcasts. Zegent u het gebruik van die middelen. Wilt u ook onze kringen zegen, heren, waarin broers en zussen rondom uw woord samenkomen. En met elkaar spreken over de betekenis van de Bijbel, ook voor het leven van elke dag. We mogen in uw huis ook elkaar ontmoeten. Wilt u ook die ontmoeting zegenen, ook als we zometeen samen koffie drinken? Geef dat dat ons helpt om aandacht voor elkaar te hebben en met elkaar mee te leven. Heer God, wilt u in dit verband ook uw zegen geven over de groepen die in de Franse kerk gevormd zijn? Laten de groepen middelen mogen zijn om verbondenheid met elkaar en met u te ervaren. Plekken waar Jezus in het midden staat. Geef dat het ook zo mag zijn als het voor ons niet mogelijk is om de activiteiten van groepen bij te wonen. Schenkt u de coördinatoren van de groepen, Helene, Hetty en Johan en Corine, wat zij nodig hebben om de groepen goed te laten functioneren. Geef dat zij niet het gevoel krijgen dat zij er alleen voor staan, maar dat wij ons allen verantwoordelijk weten om iets moois te maken van de groepen. Wil u ook danken voor de groep van de alleengaanden. Dank u wel voor de verbinding die deze groep brengt en de gezellige bijeenkomsten die zij elke maand mogen hebben, zoals we afgelopen week ook weer in de gemeente-app konden zien. Vader, we willen u ook bidden voor elkaar. U kent ons allemaal nog veel beter dan wij elkaar kennen. U kent ook onze omstandigheden en weet wat wij daarin nodig hebben. Geeft u ons dat, Heer. In het bijzonder bidden wij vandaag opnieuw voor onze zus Lydia Bons. U heeft haar en onze gebeden verhoord en de mogelijkheid gegeven om met de chemokuur te beginnen. Wilt u ook ons gebed om een goede werking van de zware medicatie verhoren? Geeft u Lydia de kracht en het geduld om de behandeling en mogelijke bijwerkingen te ondergaan? En geeft u dat zij steeds mag ervaren dat u dicht bij haar bent? Vader in de hemel, wilt u met ons zijn deze verdere zondag? Dat het voor ons een rustdag mag zijn en we nieuwe energie voor deze week mogen opdoen. Zegent u ons deze week en brengt u ons volgende week weer samen in uw huis. Wij bidden u dit in de naam van onze Heere Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Amen.
Dan is er nu het collectemoment, waarin u kan geven voor de collecte voor Reddingkind. We gaan ons slotlied zingen, Psalm 84. Laten we dat staande doen. Wat hou ik van uw huis. Ook in de zegen raakt de hemel de aarde. Ontvang die zegen in geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus. En die trouwe, onvoorwaardelijke liefde van God onze Vader. En de nauwe verbondenheid en eenheid met de Heilige Geest. Met jullie allen. Amen.